Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. Het is een enorme reden tot dankbaarheid dat we vanmorgen bij elkaar mogen komen om te gedenken dat God zijn liefde aan ons openbaart door zijn zoon aan ons te geven, zijn lievelingskind. En we hebben ook gezongen van prijs nu zijn naam samen met de engelen. En dat is ook mijn gebed dat we de Heer Jezus zullen zien dat hij centraal zal staan. En dat we hem zullen verheerlijken in ons leven en hem zullen prijzen. Ik wil vandaag stilstaan met jullie bij Spreuken 8. Dat is een ongebruikelijke gedeelte van Kerst. Normaal gesproken gaat het natuurlijk altijd over de gedeeltes waarin je leest dat Jezus op de aarde kwam. Maar als ik denk aan Kerst, dan is dit gedeelte uit Spreuken 8 eigenlijk het gedeelte wat mijn hart het meest aanraakt als het over Kerst gaat. Dat we lezen dat de Heer Jezus al in de eeuwigheid bij de Vader was. En dat we ook lezen dat hij Gods lievelingskind was, de bron van zijn blijdschap. En dan te bedenken dat God in de eeuwigheid al voor de schepping van de aarde aan ons gedacht heeft om zijn lievelingskind weg te schenken aan zondaren die hem haten, om hen te redden van hun zonden. En dat er ook staat van de Heer Jezus, dat zijn bron van blijdschap bij de mensenkinderen was, bij de mensen zoals wij die hij geschapen heeft. En dat hij alles wilde geven om ons te redden. Ja, dat zelfs al voor de aarde werd geschapen, dat we ook lezen in Efeze, dat al voor de grondlegging der wereld de Heere God mens heeft uitverkoren om zalig te worden. Al in de eeuwigheid voor de schepping heeft de drie enige God aan ons gedacht. En dat is iets wat ik zo wonderlijk vind, wat mij echt met Kerst stilzet bij wat de Vader heeft gedaan voor ons. Laten we lezen Spreuken 8 vers 22 tot en met 36. De wijsheid is eeuwig. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de wereld gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken erboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar de vermaningen en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Heel het boek Spreuken gaat over wijsheid en over dwaasheid en ook over wijze en dwaze. En het boek is geschreven om ons als mensen op te voeden in de wijsheid, zodat wij deze woorden die zouden bestuderen en in ons leven zouden toepassen, zodat wij wijs zouden worden en voorspoed en geluk zouden vinden. En het begin van de wijsheid is ook de vreze des Heren. En in het gedeelte in Spreuken 8, daar wordt over die wijsheid gesproken, over een persoon. En dit hele gedeelte, dat mogen we ook toepassen op de Heer Jezus Christus, dat hij die wijsheid is, waar hierover wordt gesproken. De Heer Jezus die zei zelf tegen de fariseeën en schriftgeleerden in Johannes 5 vers 39, U onderzoekt de schriften en u meent daarin het leven te vinden. Maar die schriften, die zijn er die van mij getuigen. Dus ook dat het Oude Testament getuigt van de Heer Jezus Christus. En in 1 Petrus 1 vers 1 staat ook dat de Heilige Geest door de profeten getuigde van Christus die komen zou. En dat ze zochten naar wat de Geest nou bedoelde als hij door hen heen sprak. En dat heeft Salomo hier ook gedaan. Hij sprak over de wijsheid, maar zonder dat hij het helemaal besefte, sprak hij daarmee ook over de Heer Jezus Christus. Als we bijvoorbeeld ook lezen in Spreuken 1 vers 23, waar dan de wijsheid roept en spreekt, keer u tot mijn bestraffing en ik zal mijn geest u overvloediglijk uitstorten. Dan herkennen we daarin ook de Heer Jezus die zegt, bekeer u tot mij en ik zal u mijn heilige geest geven om uw leven te vernieuwen. En ook in 1 Korinthe 1 vers 24, daar staat ook dat Paulus die predikt Christus, de kracht van God, maar ook de wijsheid van God. Dus Heer Jezus Christus is voor ons die wijsheid van God. En zo zijn er ook meerdere teksten in de Bijbel die de Heer Jezus Christus wijsheid, de wijsheid noemen. Nou, we gaan allereerst stilstaan bij dat eerste stuk, waar we ook lezen in vers 22 van de Heer bezat mij aan het begin van zijn weg. Dus de Heer Jezus die bestond eeuwig. Maar ook in vers 24, toen er nog geen diepe wateren waren, dus nog voor de schepping, werd ik geboren. Nou, het zou natuurlijk kunnen dat in onze gedachten de vraag ontstaat van, is de Heer Jezus dan geboren? Is hij een schepsel? Hij is toch de eeuwige God? En dat is inderdaad waar. Hij is de eeuwige God. Maar de Heere God die spreekt hier door het gedeelte over de Heer Jezus op een menselijke wijze. En letterlijk gezien, dat mogen we in gedachten houden, dat Salomo hier spreekt over de wijsheid. En als we denken over die wijsheid, dan is het niet zo dat God ergens in de eeuwigheid geen wijsheid heeft gehad. Dat het op een gegeven moment geboren werd of geschapen werd. Die wijsheid die was altijd in hem. En die wijsheid die kwam als het ware uit hem voort. En zo zou je kunnen zeggen, die wijsheid die werd geboren uit God. En zo is het ook dat de Heer Jezus Christus, dat hij van eeuwigheid bestond, maar dat hij uit de Vader voortkomt, dat hij helemaal met hem verbonden is. Hij is de Vader en de Zoon en de Geest zijn drie enig, maar dat hij wel een onderscheiden goddelijke persoon is. Daarnaast kunnen we ook denken aan het eerstgeboorterecht. Dat eerstgeboorterecht dat geeft de eerstgeborene een bijzondere plaats, een verheven plaats boven de kinderen die daarna komen. En het is opvallend dat in de Bijbel soms kinderen als eerstgeborene worden genoemd die helemaal geen eerstgeborene waren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Jacob die de zonen van Jozef zegent en dat hij zijn handen kruist als hij zijn handen op hen legt. En dat Manasse, die eigenlijk de oudste was, niet de eerstgeboorte zegen krijgt, maar dat Efraïm, die de tweede was, die eerstgeboorte zegen krijgt. En dat ook in Jeremia 31 vers 9, daar wordt Efraïm de eerstgeborene genoemd, terwijl hij dat niet was. Nou, en zo kunnen we ook zeggen, van de Heer Jezus die wordt hier geboren genoemd, en dat we dat niet moeten opvatten als dat hij daadwerkelijk nog niet bestaan had en dat hij geboren werd, maar dat hij een verheven plaats had boven alles wat geschapen werd, boven alles wat zou komen. En dat hij de oorsprong is als de schepper van de schepping en dat hij ook die verheven plaats heeft, veel hoger en heiliger en met veel meer majesteit gekroond boven de schepping. En dan gaan we door naar vers 30 en 31. Dus voor die schepping was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En dat eerste gedeelte, daar zien we de Heer Jezus dus volgens zijn majesteit. Als de schepper, als de heerser over alles wat bestaat. En in dit gedeelte zien we hem heel anders. Dan zien we iets van de tedere relatie die er bestond in de eeuwigheid tussen God de Vader en God de Zoon. En als ik denk aan kerst, dan vind ik deze verse het mooiste. Vind ik zo'n wonderlijk gedeelte. Dat de Heer Jezus Christus het lievelingskind van de Vader was, zijn bron van blijdschap, staat er. En dat de vader toch besloot om zijn zoon naar de wereld te zenden. Terwijl hij wist wat er allemaal zou gebeuren. En dat hij zijn zoon ervoor over had om zondaren zalig te maken. En ik ben zelf natuurlijk ook vader van Sira. En zij is ook een bron van blijdschap voor mij. Gewoon als je... Je houdt gewoon als vader enorm van je kind. En je ziet hoe ze ontwikkelt. Hoe ze speelt. En hoe ze de wereld leert ontdekken. En ik merk gewoon... Ik ga steeds meer van haar houden. En je wil haar beschermen. Je hebt haar geluk op het oog. En als ik dan denk aan kerst. Aan wat de vader heeft gedaan. Dan is dat... Natuurlijk eigenlijk iets heel anders, maar om het duidelijk te maken zou je toch zo kunnen zeggen dat ik als het ware Sira oppak en ik zet haar buiten de deur in de kou. Als klein babytje, nietig, hulpeloos, vogelvrij en dat je er zo buiten huis zet. En dan zie ik voor ogen hoe de vader ook zijn zoon Jezus Christus, zijn lievelingskind, zijn bron van blijdschap. Dat was echt blijdschap tussen de vader en de zoon. Het was heerlijk in die eeuwigheid. En toch dat hij besloot, ik zend de zoon naar de wereld. Opdat ik heb het ervoor over om mensen te redden. Om mensen zalig te maken. Mensen die keerden naar hun eigen weg als schapen. Die helemaal niet naar de Heere God vroegen. En dat hij toch de straf van onze ongerechtigheden en onze zonden op hem liet aanlopen. Na de doop van de Heer Jezus, dan hoor ik nog die stem uit de hemel. Van deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar dan later, al komen we bij het kruis van Golgotha. Dan lezen we ook in Jesaja 53. Het behaagde de vader om zijn zoon te verbrijzelen. Het behaagde hem om zijn lievelingskind te verbrijzelen. Het behaagde hem omdat hij ons op het oog had. En dat is een onvoorstelbaar wonder waaruit we leren dat de Heere God geen lust heeft in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Dan die laatste regel uit vers 31. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En dit vind ik ook zo'n wonderlijke tekst. De wereld was nog niet geschapen en toch waren er al die gedachten van de God over de mensenkinderen. En dat hij zelfs zijn bron van blijdschap bij de mensenkinderen had. Dus die bron van blijdschap van de vader, dat was de zoon. Maar de bron van blijdschap van de zoon, dat waren de mensenkinderen. Hij is de schepper van ons als mensen. En hij vindt ook vreugde in de mensenkinderen. Hij was in de eeuwigheid bij de vader en miljoenen engelen... Die diende hem daar. Het was een plaats waar hij geëerd werd. En hij kwam hier in een nietig plaatsje, in een kribbe. En in een stal. En er kwamen wat herders en wat wijzen. Een hele andere plaats dan waar hij vandaan kwam. En dan zegt ook Hebreeën 2, vers 16. De Heere neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Hij is gekomen om ons te verhogen, nog boven de engelen, om ons nog dichter bij de vader te brengen in zijn nabijheid, in zijn blijdschap, dan de engelen zijn. En wat mij persoonlijk in deze week ook, dat we naar kerst toe leven, heel erg aansprak, dat was een gedeelte uit Filippenzen 2, dat wil ik ook lezen. Filippenzen 2, vers 6 tot 10. Filippenzen 2, vers 6 tot 10. En laten we het lezen van vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, de Heer Jezus, hij legde al zijn heerlijkheid, al zijn waardigheid af, al zijn goddelijkheid, en hij vernederde zichzelf. En een Engelse vertaling die zegt, he made himself as nothing. Hij maakte zichzelf als niets. Hij vernederde zich tot niets. Hij had het er zelfs voor over om de kruisdood te sterven. Maar dan ook met dat doel wat we lazen in vers 10 en 11. Dat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie en elke tong zou belijden dat Jezus de Heer is. Als ik denk wat hij heeft gedaan voor mij, dat hij alles heeft afgelegd, dat hij geleden heeft hier, zijn leven heeft gegeven. En als ik zie hoe hij aan de mensen gedacht heeft, dat hij de schande veracht heeft, om de vreugde die hem voor werd gesteld, dat zielen behouden zouden worden, dan geeft dat vreugde, maar tegelijkertijd, dan, als ik dan naar mezelf ook kijk, geeft dat ook verdriet. Dat ik denk van, hij gaf alles voor mij. En als ik dan in mijn eigen leven kijk, dan zie ik dat op mijn prioriteitenlijst nog zo vaak gewoon Gerbert bovenaan staat, in plaats van de Heer Jezus. Dat ik nog zo gemakkelijk voor mezelf leef. Ook nog nadat ik hem heb leren kennen. En dat heeft me wel heel erg stilgezet bij hoe leef ik nou. Al zijn er, als de Heer dingen van ons vraagt door zijn woord, dan kan ik daar zomaar mee worstelen. Misschien herken je dat ook wel. Dat als er een mogelijkheid is om te getuigen, dan sla ik hem over bijvoorbeeld een keer, omdat ik bang ben afgewezen te worden. Of mijn geld deel ik liever niet met de armen of voor de zending, omdat het mij wat kost. Ik heb niet, geen genoeg, geen volle aandacht voor mijn vrouw, omdat ik zo druk ben met mezelf. En zo kom ik allerlei dingen in mijn leven tegen als ik mijn eigen hart onderzoek. Dat er nog zonden zijn en dat ik in die zin zo onwaardig leef in vergelijking met wat hij heeft gedaan voor mij. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat als ik die liefde van de Heere God ontdek, ook zoals nu in dit gedeelte, wat de Vader en de Zoon ervoor over hebben gehad, dat mijn hart begint te branden als het gaat over de Heer Jezus Christus, over wat hij heeft gedaan. Met het verlangen om met mijn leven voor hem te gaan leven. En dat is ook mijn verlangen, dat deze boodschap uitwerkt. Als we zo vanmorgen zien wat hij heeft gedaan voor ons, dat hij de heerlijkheid bij de Vader verliet en dat de Vader zijn Zoon gaf. Dat we de Heer Jezus Christus zien, de lievelingszoon, de bron van blijdschap, dat de Heer God hem gaf voor mij, voor ons, voor zondaren. Dat hij er alles voor over had, dat we ons ook mogen verwonderen, mogen verblijden en dat ons hart erdoor in vuur komt te staan om toegewijd te zijn aan hem, om te leven voor hem. En dat is niet als een nieuwe christelijke wet. Want als je een christen bent geworden, je bent zalig geworden, dan moet je zo toegewijd gaan leven, dan moet je gaan getuigen, moet je veel bidden. Nee, het is vanuit die blijdschap dat we de Heer Jezus Christus zien. Ik zag pas ook een filmpje van Paul Washer, en dat hij ook zei van voorgangers, die moeten zich verdiepen in het woord. En hij zei dan van, ga in het boek Job bijvoorbeeld en neem een lampje bij je en zoek naar Christus en breng Christus in de gemeente. En als we Christus spreken en Christus alleen, dan zullen de harten gaan branden. En dan zullen we hem lief krijgen. En dan zullen we hem gaan dienen als madman, als een soort als dwaas. En dan zullen we helemaal voor hem gaan leven. En dat is ook mijn verlangen, dat ook in deze gemeente, dat Jezus Christus meer en meer gezien zal worden. Dat onze levens aan hem toegewijd zullen worden. En tegelijkertijd moest ik er ook aan denken bij dat gedeelte uit Spreuken, dat het ook wat gaat kosten. Want de Heer Jezus die was de bron van blijdschap van zijn vader in de hemel. Maar toen hij op aarde kwam, toen kwam hij bij Maria en bij Jozef. En toen was hij de bron van hun angst en hun verdrukking. En ze moesten vluchten naar Egypte. Maar tegelijkertijd waren zij de gezegendste boven alle mensen, dat zij de Zoon van God in hun huisgezin ontvingen. En zo is het ook in ons leven. Dat het, als we werkelijk voor de Heer Jezus gaan leven, dat het verdrukking geeft. Maar tegelijkertijd ook die blijdschap. Dat we delen in die blijdschap. Dat we de Heer Jezus Christus kennen. Dat er een eeuwige heerlijkheid ook voor ons ligt. Maar tenslotte, Want ik moest het kort houden. Nu gaan we. Wil ik nog stilstaan bij de laatste twee versen wat we gelezen hebben. In vers 36 daar lezen we: wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Misschien zijn er ook nog mensen die Jezus Christus niet als hun verlosser en zaligmaker kennen deze morgen en die er zijn. En dan staat hier ook van: wie zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. En de ziel, dat is ja, dat diepste, dat eeuwig leven in ons, dat ons onszelf maakt. Dat doen we geweld aan door te zondigen. En als wij de Jezus Christus haten, net bij de dood lief. Als wij hem haten en zondigen, hebben we de dood lief. En dat woord, de dood, dat kan ook figuurlijk vertaald worden met de destructie, de ondergang, de ziekte, de plaag. Dat we ja, met onze zonde, dat we onszelf eigenlijk de ondergang in werken. En we kennen allemaal wel die plaat van die twee wegen, de smalle weg en de brede weg. En we krijgen soms het idee van we zijn op weg zelf aan het lopen naar onze bestemming. Maar ik zou die vergelijking anders willen maken. Dat we, als we de Jezus niet kennen, dan zitten we op een glijbaan en we roetsen naar beneden. En ons leven is zo over. En het gaat, als we de Jezus kennen, niet kennen, op weg naar de open poorten van de ondergang. Dat is vreselijk. Maar tegelijkertijd ook hebben we van Wilhelma ook gehoord dat wie zoekt, die vindt. En dat lezen we ook in 35. Wie mij vindt, wie de Heer Jezus vindt, die vindt het leven. En dat we niet zelf een goed leven hoeven te gaan werken. Maar dat we als we hem gaan zoeken, dat we de Heer Jezus Christus vinden. Als degene die de zaligheid volbracht heeft, die uitriep, het is volbracht. En dat we dan ook lezen in Johannes 1, vers 12, dat zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. Zodat het er ook om gaat dat we naar hem toe gaan. En dat hij bij die glijbaan zijn arm heeft uitgestrekt. En dat er een verlossing mogelijk is voor iedere zondaar. En dat de Heer Jezus gewillig is ook om nu nog u te redden als u hier nog zit in uw zonde. En velen van ons die kunnen ook getuigen dat kindje uit de kribbe een verlossing is, een bron van blijdschap. En het was goed om hier zo vanmorgen bij stil te staan en te zien hoe lief God de Vader ons had. Dat hij zijn enige zoon gaf, zodat hij ook de Heer zou zijn in ons leven. Amen.